Goedemiddag luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 5. De zomer was warm en zonnig dit jaar. Nu en dan was er eens wat onweer. Maar de mensen spraken van een mooie zomer. Niet al te heet en niet al te droog, zo nu en dan eens een dag regen. Best weertje voor de boeren. Het was nu augustus en de boeren waren druk bezig met de korenoogst. Hele lange dagen stonden de arbeiders in het hemd aan de zicht en de vrouwen en de meisjes bonden het koren op schoof. Ze hadden een rode zaddoek om het hoofd geknoopt en weerden zich met een niet aflatende ijver. Sommige vrouwen hadden hun zuigelingen bij zich in een kruiwagen met linnen huif. Ze hoopten dat de kinderen maar niet zouden huilen en voorzagen zo nu en dan van een droge doek en gaven de kinderen te drinken. Soms met de borst, soms ook met de fles. Sommige vrouwen, wier zuigelingen wat jengelig waren, deden slaapbollen door de melk, zodat de kinderen de hele dag sliepen. Dat was gemakkelijk, want dan hoefde het werk er niet onder te lijden. Dominee Rudolf had het wel gemerkt, dat de kinderen door de moeders, door papaver, tot in een soort roes werden gebracht. En de goede man had daar op de kerkenraad eens aanmerking op gemaakt. Hij geloofde niet dat dit goed was en waarschuwde zijn ouderlingen erop toe te zien dat dit geen al te grote vormen zou aannemen. Volgens de dominee was dit in strijd met het gebod van de naastenliefde. De ouderlingen en de diakenen hadden de dominee vreemd aangekeken en gezegd dat dit een gewoonte was die al zo oud was en ze zelf, toen ze klein waren, ook slaapbollen hadden gekregen en daar later nooit last van hadden gehad. Dominee moest toch begrijpen dat op het boerenland andere wetten golden dan in de stad. In de zomer moest er geld worden verdiend om de winter door te komen en dan kon je geen tijd verloren laten gaan door maat lastige kinderen op te trekken. Dominee Rudolf schudde vertwijfelend het hoofd. Bij zoveel onbegrip. Hij en zijn vrouw hadden graag kinderen gehad, maar de kinderzegen was hun onthouden en hij kon maar niet begrijpen dat moeders hun kinderen, zonder blikken of blozen, door papaverbollen in een verdoving brachten, waardoor ze de hele dag bijna bewusteloos waren en sliepen. Meeuwis Veldhoen had het ook druk. Hij werkte bij een boer die veel tarwe had en meeuwen stonk van de vroege ochtend tot de late avond op het land. Het moet gezegd worden dat de stroper zijn mannetje stonk en de boer die meeuwen inhuurde wist wat hij deed. Meeuwen werkte bijna altijd bij dezelfde boer. Boer Steenhoek was een grote boer met veel land en derhalve met veel werk. Steenhoek was een liberaal man, maar dat moet gezegd worden, hij was niet kwaad voor zijn arbeiders. Steenhoek mocht Meeuwis wel en Meeuwis omgekeerd bleef altijd bij Steenhoek. Het land van Steenhoek grensde zo hier en daar aan het land van Van der Grient. Zo kon het gebeuren dat op een goede morgen aan de ene kant van de sloot Meeuwis bezig was in de tarwe en aan de andere kant Bas van der Grient bezig was met de tarweoogst. Zo'n een uur of acht vond Bas van der Grient dat het tijd was om een boterham te eten. En gelijktijdig kwam Meeuwis met zijn zicht naar de slootkant en legde zijn werktuig in het gras. Hij liep terug naar zijn jas en haalde zijn stukkenzak en zette zich neer aan de slootkant. De grote Bas van der Grien sprong over de sloot en samen aten ze een boterham en dronken koude koffie uit hun drinkenskruik. Nadat ze zwijgend hun boterhammen hadden opgegeten, gingen ze beiden in het lange gras liggen en begonnen een geanimeerd gesprek. Ze waren er zo in verdiept dat ze beiden niet hadden gemerkt dat boer van der Grient naderde. De andere maaiers en binsters hadden het zich gemakkelijk gemaakt tegen de korenhopen. Maar Meeuwis en Bas verkozen de slootkant. Boer van der Grient had zijn zoon al gezien, die op het land van Steenhoek met de stroper in de slootkant lag. Hij was die morgen met geen best humeur opgestaan en zijn vrouw had het al moeten ontgelden. Zelfs tegen Fientje was hij kortaf geweest, wat toch niet zijn gewoonte was. Gisterenavond had hij bij vrouw van der Dool weer eens diep in het glaasje gekeken. En vanmorgen was hij met koppijn opgestaan. Onder het eten vanmorgen had hij dat een beetje kregel tegen zijn vrouw opgemerkt. Maar die had gezegd dat hij 's avonds wat minder moest drinken en wat eerder naar huis toe komen. Dan had hij de andere morgen geen hoofdpijn. Dat was op woorden uitgelopen. Dacht jij dat ik het thuis zo plezierig had met jouw kniertje? Er zit geen geur of heerlijkheid meer aan. Je bent met al dat gezeur oud voor je tijd. Je moest eens wat meer aandacht aan je bloedeigen vrouw schenken, Simon, had kniertje voor haar doen een vinnig geantwoord. Ik weet niet, Simon, wat jij allemaal durft besteken, maar het zal niet veel goed zijn. Je moet niet denken dat ik mijn ogen in mijn zak heb. Wat je met die Fientje uitvoert, weet ik ook niet. Ik weet wel dat die meid met de dag brutaler tegen me wordt. En dat werk jij in de hand. Boer van der Grient was rood aangelopen van drift. Ik voer niets met Fientje uit. Hoe kom je daar nu bij? Al die Maasdijken hebben van die achterbakse naturen. Je vader was al niet anders, heb ik horen verluien. Het is me wat moois om zoiets van je eigen man te durven zeggen. Mijn vader, Simon, was heel niet achterbaks en dat weet jij best. Het is dat vader van der Grient zo achter ons huwelijk heeft gezeten. Mijn vader had er eerst heel geen oren naar. Maar vader Bas had al zoveel met je te stellen gehad dat hij dacht dat een huwelijk je misschien uit 7 sloten tegelijk zou houden. En ik, kip zonder kop, ben er pardoes in gelopen. Moeder Kneertje begon te schreien. Het was haar te veel geworden. Zonder af te eten of te danken, was boer van der Grient kwaad weggelopen. Eerst had hij wat in de schuur rondgelopen en toen was hij naar het land gegaan. Hij vroeg zich af of Kniertje wat had gemerkt, dat ze over Fientje begon af te danken. Niet dat ze veel met Fientje op had, maar ze merkte toch wel dat die meid hoogmoedige kuren kreeg. Hij moest dat Fientje toch eens onderhanden nemen. Met een slecht humeur liep boer van der Grient het korenland in en reageerde haast niet op de groet van zijn arbeiders. De baas heeft de bokkenpruik op, zei Jan Verbaas tot zijn welgedane vrouw, die naast hem aan de korenhoop klein Verbaasje de borst gaf in deze schafttijd. Hoe kan zo'n man nu zo'n slechte zin hebben, meende zijn dikke Lientje, terwijl ze haar boezem weer dichtknoopte en vriendelijk naar de jonge spruit lachte, die een mondje moedermelk teruggaf als teken dat hij genoeg had. Hij heeft alles wat zijn hart begeert, een hoop land, een grote boerderij en een macht met geld. Je kijkt maar tegen de buitenkant, meende haar man. Soms zijn wij armoedzaaiers nog gelukkiger dan zo'n rijke boer. Het is maar hoe je het bekijkt, voegde hij er filosofisch aan toe. Boer van der Grient was gekomen aan de slootkant. waar aan de overzijde Bas in gesprek was met Meeuwis. Is mijn lang niet goed genoeg om een boterham te eten, Bas? Informeerde Van der Grient nukkig. Bas Van der Grient wandde zich verrast naar de andere zijde. Goedemorgen, vader. Ja, het lang is precies eender, maar ik maakte even een praatje met Meeuwis. We schieten best op, vind je niet? Je hoeft geen praatjes te maken op het lang van Steenhoek met een stroper, zei Van der Grient kwaad. Bas Van der Grient werd rood tot in zijn rozige haren toe. Je hoeft Meeuwis Veldhoen niet te beledigen, vader. Het is waar, hij vangt wel eens een visje in de Oude Maas. Maar verder is Meeuwis een beste kerel. Meeuwis Veldhoen is dan misschien een goede werkman, maar hij is en blijft voor mij een stroper. En ik verkies niet dat mijn zoon met zulke mensen omgaat, zei Van der Grient grof. Meeuwis Veldhoen richtte zich in zijn volle lengte op en sprong over de sloot. Hij stond nu recht voor Van der Grient. Goedemorgen, boer Van der Grient, zei Meeuwis, terwijl hij de kwade boer recht in het gezicht keek. Heb je misschien iets tegen mij? Boer Van der Grient was even van zijn stuk gebracht door de houding van Meeuwis. Hij bonkt nu toch een beetje in. Ik vind het niet juist dat Bas zich zo afgeeft met lieden van jouw slag, zei hij hard. Is er dan iets tegen lieden van mijn slag, zei Meeuwis, terwijl hij zijn gezicht naar Van der Grient toeboog. Bas is een boerenzoon en jij bent een armiet. Wat ben jij nu, Meeuwis Veldhoen? Je bent een arbeider en een stroper en je hebt geen luis om mee dood te doen. Meeuwis Veldhoen hees zijn broek op en zei hard en helder. Wat je daar zegt, boer Van der Grient, is waar. Eén ding vergeet je. Als ik mijn leven naga, dan heb ik wat de wereld betreft niets waar ik mij voor moet schamen. Dat is iets wat je van alle boeren van jouw slag niet kunt zeggen. Misschien wil je daar rekening mee houden. Nu sta ik op jouw land en ik zeg je dat vlak in je gezicht. En ik zou je nog veel meer kunnen vertellen. Maar dat lust me niet. Bas Van der Grient was ook weer over de sloot gesprongen. Hij keek de twee mannen gespannen aan. Boer Van der Grient werd rood van kwaadheid. Hij draaide zich om en beende weg zonder nog een woord te zeggen. Meeuwis haalde diep adem en wendde zich tot Bas. Het spijt me, Bas, zei hij, en er klonk iets van droefheid in zijn stem. Het is per slot van rekening jouw vader. Nou, daar hoef je helemaal geen spijt van te hebben, Meeuwis, zei de jonge Bas eerlijk. Uiteindelijk heeft vader je uitgelokt. Je gaf hem alleen maar een koekje van zijn eigen deeg. Meeuwis Veldhoen schudde het hoofd. Het was toch niet goed, zei hij eerlijk. Ik moest me beter in bedwang houden. Dat heeft nou heel mijn leven al me achtervolgd. Je kent mijn verhaal. Toen heb ik het ook grondig verknoeid door mezelf te handhaven. Bas Van der Grient dacht er echter anders over. Boer Van der Grient was woedend verder het land ingelopen. Het zinde hem helemaal niet dat die Meeuwis Veldhoen hen zo minachtend had aangezien en de woorden van de stroper klonken nog na in zijn oren. Ik zou je nog veel meer kunnen vertellen, maar dat lust me niet. Wat zou die Meeuwis hem nog meer kunnen vertellen? Boer Van der Grient vroeg zich dat ongerust af. Toen stond hij met een ruk stil en het koude zweet brak hem opeens uit. Meeuwis wist meer van hem en Fientje af. Hij had er nooit bij nagedacht. Maar nu herinnerde hij zich als de dag van gisteren. In maart was hij in de stad van Dort geweest. In dat straatje, bij die vrouw, die tegen goed geld meisjes hielp, die wat onvoorzichtig waren geweest. Hij had tegen die vrouw een heel verhaal opgehangen en had haar toen voorkomen dat Fientje een ongelukje had gehad met de een of andere Noordse jongen en dat hij als haar baas het arme kind wilde helpen. Die vrouw had bij die aangelegenheid gezegd dat die mensen van de Noord maar rare wezens waren. Haar buurman was een man die nog permanentie had op dat dorp. Ze moest niets van die buurman hebben, want hij had gemerkt wat ze deed en gezegd dat ze dat werk staken moest. Maar ze deed er toch goed werk mee, niet waar, meneer? Je kunt die meisjes toch niet in hun ongeluk laten lopen. Die buurman was vroom, zat een gat in de kerkbank en nu en dan kreeg hij zijn neef op bezoek. Dat was maar een rare. Hij had een snor en zei geen boe of ba. De buurman was nogal verguld op neef Meeuwis. Ja, hij was er nu weer, gisteren gekomen en hij bleef altijd 2 dagen. De buurvrouw was met die vreemde neef nu opgescheept. Want haar man was bij de gemeentereiniging. Die moest werken natuurlijk. Fientje was geholpen. En het was gelukkig goed afgelopen. Maar op dat moment was Meeuwis Veldhoen vlakbij geweest, besefte boer van der Grient nu. Best mogelijk dat Meeuwis het had gemerkt. Die slonzige vrouw praatte ook zo ontaard hard. Boer van der Grient had geen beste morgen. Als het waar was dat Meeuwis Veldhoen het wist en hij hield zijn mond niet, dan zag het er niet best voor hem uit. Peinzend sloeg hij de weg terug naar zijn boerderij. Hij haalde weer wat vrijer adem. Per slot van rekening was het woord van een boer toch meer waard dan dat van een arme stroper. Boer van der Grient begreep helemaal niet dat Meeuwis Veldhoen er niets van gezegd zou hebben, al had zelfs de burgemeester het uit hem los proberen te krijgen. Want Meeuwis Veldhoen wist zeker, al kwam hij dan nooit in de kerk, dat God eenmaal rekenschap zou vragen. Niet alleen aan hem, maar ook aan boer van der Grient. 2 dagen later sloeg het weer om. Het was een dag verbazend warm. En toen was de lucht gaan broeien. Onweerswolken staken dreigend in het oosten de koppen op. Langzaam maar zeker kwamen ze hoger en de mensen keken angstig naar die zwarte lucht. Een onweersbui uit het oosten in de maand augustus kan zwaar weer geven. Het was ook zo warm geweest. Toch bleef het de hele dag droog. Alleen hoorde men in de verte een dof gerommel. Dominee Talma keek ongerust door de ramen van zijn grote pastorie. Wat denk je van de lucht? Vroeg zijn jonge vrouw bezorgd. Die bui krijgen we vast en zeker, antwoordde de dominee. Ik hoop alleen maar dat hij vanavond komt en niet vannacht. In de avond kun je nog van je afkijken, maar 's nachts is alles donker. En als er dan wat opdoet, heb je overdag ook eerder hulp dan 's nachts. Maar in de nacht zijn toch alle mensen op Heijenoord bij onweer op, Auritius, meende zijn vrouw. Bij ons in Dort bleven we allemaal in bed. Hier doen de mensen dat niet. Wat vreemd eigenlijk. Helemaal niet vreemd, zei de dominee. Op het platteland moeten de mensen elkaar helpen. Als de bliksem ergens inslaat, heb je hier alle hulp nodig. Dat is burenplicht. In de stad is dat werk voor de politie en de brandweer. Het bleef echter droog en de arbeiders keerden bezweet en vermoeid naar huis terug. De lucht bleef achter dreigen. Meeuwis Veldtoen kwam ondanks de zware dag nog vrij kwiek langs de pastorie gelopen. Hij droeg jas en stukkenzak met kruik over de arm. Dominee Talma in de tuin hield Meeuwis even aan de praat. Wat denk je van de lucht, Veldtoen? Vroeg de predikant, terwijl hij zijn blikken langs de dreigende hemel liet gaan. Meeuwis Veldtoen tikte aan zijn pet en hing zijn jas en andere attributen over het tuinhek. Hij likte aan zijn vinger en stak die in de lucht. Toen bekeek hij zwijgend de hemel. Een oostenwind, dominee, en de bui zit in het oosten. Hij keek op de torenklok. Het is nu 7:00 en om 8:00 komt de eb in het water. Als de bui in het westen zat, had je hem al lang met de vloed gehad. Maar nu hij in het oosten zit, komt hij met de eb. Het is een boze lucht en om pakweg 8:30 regent het, dat het giet. We zullen hopen dat het wat meevalt. Onweersbuien uit het oosten, daar heb ik het niet zo op. Zwaar weer. Meeuwis pakte zijn jas en andere spullen weer op, tikte nogmaals aan zijn pet en verdween nog met een kwieke pas. IJzersterk, mompelde de dominee, terwijl hij met een bewondering Meeuwis nazag. Dominee ging naar binnen om zijn vrouw mee te delen dat de bui volgens Meeuwis om 8:30 los zou barsten. Hoe weet Veldtoen dat nu precies? Vroeg mevrouw Talma verwonderd. Geloof maar gerust, zei de dominee. Veldtoen heeft verstand van de lucht. Hij leeft veel dichter bij de natuur dan wij. Meeuwis Veldtoen kreeg gelijk. Om 8:30 woedde het onweer op volle kracht. Het was zo donker dat mevrouw Talma de lamp op moest steken. Ze haalde haar kleine meisje uit haar bedje en zat in de woonkamer met ontsteld gezicht naar de zware donderslagen te luisteren. De regen gutste in zware stralen op het donkere dorp. Plots begon de klok te klappen. Dat doet Pleumbijl, riep de dominee uit. Er is ergens brand op het dorp. Hij schoot in zijn jas. Hier blijven, Auritius, riep zijn vrouw. Je laat me maar dit weer, niet met de kleine meid alleen. Ik ga even bij Pleun vragen waar de brand is, riep hij. Ik ben zo weer terug. De dominees vrouw wiegde haar kind heen en weer en zuchtte. Ze dacht aan Dort. Daar was toch alles veel beter geregeld dan hier op dit boerendorp. Ze hoorde stemmen op de weg en het leek of de bui nu toch aan het minderen was. Ja, het werd minder en even snel als de bui gekomen was, dreef ze weer af. Even later hield het klokgelui op en de dominee kwam drijfnat weer in de keuken stappen. Leg de lieveling maar weer in bed. Het gevaar is nu wel geweken, zei hij. Er is brand uitgebroken in een langbouwschuur aan de Blaak. Blikseminslag, vermoedelijk. Mevrouw Talma bracht het kind weer naar boven. Het had door al het rumoer heen geslapen en de domineesvrouw drukte een kus op het voorhoofdje van haar eerstgeborene. Ze haastte zich naar de keuken en zag door het keukenraam de rosse gloed van een uitslaande brand. De dominee kwam naast haar staan. Die schuur brandt helemaal uit, zei hij. Gelukkig is het geen woonhuis, dus mensenlevens lopen hier geen gevaar. Je ziet dat Veldtoen gelijk had wat de bui betreft. In de verte klonk nog het doffe gerommel van het aftrekkende onweer. Het werd lichter en de arbeiders kwamen weer naar buiten om even een luchtje te scheppen en over de brand te praten. Binnen in de lage huizen was het haast niet te harden van de hitte. De natuur was door het onweer opgefrist. Voor de wagenmakerij stond Mijntje in de dorpsstraat te kijken. Thijs was naar de brand natuurlijk. Misschien was Bas daar ook wel. Plotseling dacht Mijntje dat Bas daar wel niet zijn zou. Die was wel op de boerderij gebleven bij zijn moeder. Een goede boer laat zijn boerderij niet in de steek met zo'n lucht. Boer van der Grient was vast niet thuis, want Mijntje had hem langs zien komen. Zeker weer op weg naar vrouw van der Doel. Er gingen praatjes over het dorp, wat van der Grient betrof. Dat wist Mijntje. De mensen zeiden dat van der Grient niet goed was voor zijn vrouw en dat hij veel te veel in de kroeg zat. Bovendien had Mijntje gehoord dat het met de dienstbode van de boer ook niet goed zat. Mijntje kreeg een kleur toen ze dacht aan wat de vrouw van de kruidenier had gezegd. Vrouw Reewinkel was nogal rijp van zeggen. Verleden week, toen Mijntje een pond groene zeep en een zakje blauw voor mevrouw Reewinkel kwam halen, had de kruidenierster gezegd: "Die boer Thijs van jou is toch bevriend met die rode knul van der Grient? Nou, het is te hopen dat die jongen geen aardje naar zijn vaartje heeft. Die van der Grient, dat is me toch wat hoor. Hij drinkt als een kruier en hij houdt het met die fijne dienstmeid van hem," zeggen ze. En de magere kruidenierster hield geheimzinnig haar hand voor haar mond en fluisterde verder: "Ze zeggen dat het al gevolgen heeft gehad ook, maar die lui weten er wel af van af te komen, als je begrijpt wat ik bedoel." Mijntje waren de vlammen uitgeslagen. De magere vrouw keek medelijdend naar het mooie Mijntje. "Arm schaap," zei ze meewaardig. "Je bent nog zo groen als gras. Ik geloof nooit dat je het begrijpt." Er waren klanten in de winkel gekomen en het gesprek was afgebroken. En Mijntje was rap ertussendoor geknepen met haar groene zeep en zakje blauw. Natuurlijk begreep ze wel wat die kletsende vrouw Reewinkel bedoelde. Ze was geen kind meer. Het was anders wel heel erg als het zo was als vrouw Reewinkel vertelde. Ze hoopte maar dat Bas er niets van wist. Die jongen kon er toch ook niets aan doen dat hij zo'n vader had, en vrouw van der Grient was toch een vrouw om medelijden mee te hebben. Ze was toch al zo ziekelijk, en dan nog dit. Nee, Bas zou ook geen prettig leven hebben op de grote boerderij. Er werd op de ruit getikt bij de buurvrouw. Mijntje draaide zich om en zag dat oude vrouw van der Hof haar wenkte om even te komen. Resoluut zette Mijntje haar dromen opzij en stapte bij van der Hof binnen. De oude van der Hof zat in de stoel. Hij was een beetje opgeknapt. Maar buiten kon de oude man nog niet komen. Hij glimlachte tegen Mijntje. "Dag buurman, hoe gaat het vandaag met de hitte?" vroeg Mijntje. "Dat mag zo wel gaan, Mijntje. Maar mijn vrouw had je wat te vragen." Oude vrouw van der Hof was stokdoof. Dat was de goede vrouw al jaren. Ze had de gewoonte om degene tot wie ze sprak aan te kijken en probeerde aan de lippen te zien wat de man of de vrouw zei. Vrouw van der Hof keek dan ook Mijntje aan en zei met verheffing van stem, zoals bijna alle dove mensen doen, die zelf hun geluid niet kunnen horen: "Zwaar weer straks, Mijntje. Ik was bang, maar Kees niet. Ik heb die man nooit bang gezien. Hij knapt weer wat op. Maar voor hoe lang weet ik niet. Dokter Hers is al een paar keer geweest, maar wat die man zegt, kan ik niet verstaan. Die kerel praat veel te zacht en je kan moeilijk tegen zo'n dokterspersoon zeggen: 'Man, praat wat harder.' Maar wat ik je vragen wilde, Mijntje, is het waar dat de klok geklapt heeft en dat er brand was? Kees maakte me er opmerkzaam op." Mijntje keek verwonderd naar de oude buurman, die stil glimlachte. "Hoe heeft u het voor elkaar gekregen, buurman, om haar dat duidelijk te maken?" Van der Hof boog zich uit zijn stoel en pakte twee deksels. Die sloeg ik tegen elkaar en wees toen naar de toren, Mandje, en ze begreep me direct. Mandje Liesveld lachte nu voluit. Ze ging naar haar oude buurvrouw en toeterde in haar oor. Het was een schuur aan de Blaak, buurvrouw. Helemaal uitgebrand, heb ik gehoord. Baal, baal, zei de buurvrouw meewaardig. Ja, het was ook zulk weer. Zal de schuur van Van der Grien toch niet zijn? Die man was niet thuis. Voor de bui zag ik hem hier langs gaan. Zij zeker weer in dat café. Dominee Rudolf zegt, die man praat ook al zo zachtjes. Dat cafés poelen vol verleiding zijn. Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan. Nee, het is allemaal niks, die cafés. Mijn Kees is nog nooit in heel zijn lange leven in zo'n café geweest. Het was de schuur van Van der Grien niet, buurvrouw, toeterde Mandje in haar oor. O, gelukkig maar, zei vrouw Van der Hof. Dat wil zeggen, voor de man van wie de schuur was, is het wel erg. Je weet zeker niet van wie het wel was. Afijn, dat zullen we nog wel horen. Maar mijn lieve kind, beloof me, nooit in cafés te komen. Daar leert een mens niet veel goeds. Allemaal smerige praat. En dan die dronken kerels. Ze zeggen dat boer Van der Grient op tabernatie staat om kerkvoogd gekozen te worden. Nou, nou, bij ons zou dat niet gaan. Stel je voor, een kerkvoogd die in een café komt. Dat kan toch niet? Kees zegt dat een ambtsdrager een lichtend voorbeeld moet zijn in de gemeente. En je bent geen voorbeeld als je in een café komt, dat zeg ik maar. Mijn vrouw is er niet erg op cafés gesteld. Dat zul je nu wel begrijpen, Mandje, zei de oude Van der Hof zachtmoedig. Het is een beste vrouw en ze zorgt goed voor me. Maar haar dovigheid is een groot ongemak. Ik wou dat ik zo hard in haar oor kon toeteren als jij, maar daar heb ik geen kracht meer toe. Buurvrouw Van der Hof keek haar man strak aan, maar hoorde geen woord van wat hij tot Mandje sprak. Ze knikte achterwijsgerig met haar hoofd. Je hoort het, Mandje. Mijn Kees moet ook niks van die cafés hebben. Het is zo'n goeie man. Als je tot de trouwdag komt, Mandje, hoop ik dat je net zo'n man treft als mijn Kees. Nu kan hij niet meer, maar vroeger was het hem nooit te vroeg of te laat, te heet of te koud. Hij was een werkezel, van heb ik jou daar, en ik kwam nooit in cafés. Mandje toeterde in het oor van de buurvrouw. Kan ik soms nog wat voor je doen, buurvrouw? Hele gaar niet, kind. Je moeder doet al zoveel voor ons. Ik zeg maar zo, een goede buur is beter dan een verre vriend. Nee, we gaan maar naar bed. Ik geloof dat er vannacht geen onweer meer komt. Onweert het soms nog? De oude Van der Hof schudde het hoofd. Dat dacht ik ook, zei de buurvrouw. Ik hoor tenminste niks. Mandje schoot in de lach. En de oude Van der Hof ook. Ja, lachen jullie maar, zei de buurvrouw goedwillig. Ik wil wel niet zo best van gehoor, maar als het gevaarlijk wordt, wat het weer betreft, dan klopt Plumpijl ons wel. Dat heeft hij al meer gedaan. We hebben een beste nachtwaker in die man. Mandje wenste de oude mensen wel trusten en ging naar buiten. Buiten waren de wolken van de hemel weggedreven en het was goed opgefrist. Het was nu schemerig geworden en de noordenaren gingen na deze vermoeiende dag ter ruste. Dank u wel voor uw aandacht.